1 Petrus 2, waar ik vanavond lees vanaf vers 11. En waar staat: geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vreselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil. Het zij de koning als de opperste machthebber, het zij de stadhouderen als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert een ieder, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig, den Heere niet alleen de goede en bescheidenen, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor Gods zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold, en als zijn leed niet dreigde, begaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Tot zover. Met gemak natuurlijk zouden wij hier ook gewoon verder doorlezen. Want het zal duidelijk zijn dat we hier, zij het dan zeer in het kort, allerlei aanbevelingen meekrijgen met betrekking tot onze praktische levenswandel als kinderen Gods. Daar gaat het hier verder over, in heel deze brief eigenlijk. Maar het is pas na deze inleiding waar we ons, ik denk betrekkelijk uitgebreid overigens, mee hebben bezig gehouden. Namelijk een gedeelte wat hieraan vooraf ging en waarin de climax ongetwijfeld gevonden wordt in het schriftgedeelte vanaf 1 Petrus 2 vers 4, waar de apostel er omstandig op wijst dat inderdaad allerlei oudtestamentische beloften en profetieën in onze dagen vervuld worden aan ons, gelovigen uit Joden en Heidenen, aan ons, de gemeente dus. En in het bijzonder gaat het er dan om dat wij deel hebben gekregen aan dat geestelijke huis, zoals het genoemd wordt in vers 5, waartoe wij ook als levende stenen zijn samengevoegd met deze ene bekende steen uit het Oude Testament. We hebben deel gekregen aan dat geestelijk huis, wat beschouwd wordt als een tempel, en wat beschouwd wordt ook als uitdrukking van een heilig priesterdom. Want de gedachte is dat wij als gelovigen samen in de eerste plaats één huis, één tempel vormen. En op andere wijze wordt dan gezegd dat wij als gelovigen gemeenschappelijk inderdaad een priesterlijk volk zijn. Een koninklijk priesterdom, zoals de apostel in vers 9 van ditzelfde hoofdstuk samenvat. Overigens net zo goed ontleend aan de uitspraak in Exodus en Deuteronomium. Maar de gedachte is dat wij niet maar behouden geworden zijn, maar wedergeboren zijn. Dat is wel zo natuurlijk, maar het gaat veel verder. En wat in dit hoofdstuk, en in de rest van de brief natuurlijk, in bijzonder naar voren komt, is dat niet het doel was als zodanig van Gods werk, laat staan dat het ons doel zou zijn, maar in tegendeel, het is het middel waardoor wij geschikt of bekwaam gemaakt zijn voor het uiteindelijke doel wat God zich met ons gesteld heeft. Hij heeft ons namelijk gemaakt tot volk van priesters en koningen, moet ik er trouwens bij zeggen. Maar daarvan moet ik meteen ook weer zeggen dat koningen dan toch nog even wacht op de toekomst. Ik moet het vlug zeggen, anders dat is het achterhaald voor ik uitgesproken ben, denk ik, langzamerhand. Maar goed, hè. Maar dan wacht nog even op de toekomst, dat koningschap. Maar wat het priesterschap betreft, wel nu, toen wij wedergeboren werden, werden wij op grond van die geboorte ook inderdaad niet alleen eerstelingen, maar daarmee ook priesters. En wat van ons verwacht mag worden als gelovigen, is dat wij inderdaad als priesters door het leven gaan. Niet omdat we daar een opleiding toe hebben ontvangen of iets dergelijks, maar gewoon op grond van onze geboorte. En zo was het feitelijk ook in, onder het priesterschap in de dagen van het Oude Testament. Men was priester op grond van geboorte. Of men was geen priester op grond net zo goed van geboorte. Maar bij ons is het zo dat als wij wedergeboren zijn, dan hebben wij deel aan het priesterlijke volk en worden wij geacht priesters te zijn. En dus worden wij, populair gezegd, geacht God als priesters te dienen. Hoe dat moet, hoe dat zou moeten gebeuren, wel, dat is niet zo moeilijk. Dat staat in de rest van deze brief. Daar komt het op neer. De gedachte zelf natuurlijk, daar hebben we al uitgebreid bij stilgestaan, we vinden die op vele andere plaatsen. Niet altijd wordt diezelfde waarheid met deze woorden geformuleerd. Dat wil zeggen, er wordt niet in alle brieven gezegd dat wij priesters zijn, maar de gedachtegang is wel in alle brieven gelijk, namelijk dat wij wedergeboren zijn, of laat ik maar citeren uit Efeze dan voor het gemak, dat wij zijn maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En daar staat dus gewoon, het is Efeze 2 vers 11 geloof ik, of 10, maar er staat dus gewoon, niet alleen dat wij zijn maaksel zijn, maar dat het de bedoeling daarvan is, dat wij nu zouden wandelen in goede werken, welke God voorbereid heeft. En dat is de gedachte, en dat is wat hier in Petrus, maar ook in de brief aan de Hebreeën in het bijzonder, maar wat in feite overal naar voren gebracht wordt, dat namelijk wij kinderen God zijn en dat het consequenties heeft voor ons leven. Uiteraard. Want het doel van onze wedergeboorte is, of was, ons bekwaam te maken om nu eindelijk alsnog God te dienen. Dat zou immers de schepping, het schepsel doen, God dienen, God eer geven enzovoorts. Daartoe echter waren wij van nature, door de zonde enzovoorts, waren wij onbekwaam. Ik denk dat dat allemaal bekend is, maar ik roep het even in uw herinnering. Wij waren daartoe niet in staat, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Tezamen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. U weet wel de woorden die zo netjes bij elkaar gezet werden in Romeinen 3... En onze wedergeboorte heeft niet slechts tot doel om ons eeuwig leven te geven, zodat we nou in de hemel zullen komen, ooit, een keer. Maar het heeft tot doel om ons bekwaam te maken om nu alsnog in nieuwheid des levens te wandelen, met de uitdrukking uit Romeinen 6. Of alsnog te wandelen in de goede werken, welke God voorbereid heeft, met Efeze 2 dan. Of gewoon om als priesters, als dienstknechten Gods, door het leven te gaan. En dat is onder andere dan wat ook hier in 1 Petrus naar voren gebracht wordt. Die lange inleiding is er niet voor niks. En ik roep hem ook niet voor niks weer op. Wij vinden hier vanaf vers 11 van 1 Petrus 2 ook niet zomaar wat wetten en regeltjes, want zo worden ze door velen opgevat. Wat wetten en regeltjes voor gelovigen van vandaag, voor christenen of iets dergelijks. Het grijpt veel dieper. Ik had bijna gezegd, het is veel meer dan dat, maar dat meen ik dan ook. Maar dat wordt zo gauw slecht begrepen. Waar het om gaat gewoon, is dat het echt veel dieper grijpt. Het gaat niet om wetten en regeltjes. Het gaat om wat de Heer nu van ons verwacht, op grond van onze bekwaamheid daartoe. Begrijp je me goed? Ik weet nooit hoe ik het netjes moet zeggen. Hè? Ik lees af en toe wel eens wat, niet zo gek veel meer tegenwoordig, maar ik lees nog wel eens wat. En dan lees ik weer over de kwestie van of de gelovigen van vandaag onder de wet leven of niet. Ik durf niet eens namen te noemen bij wie ik dat nou weer gelezen heb, want u zou ervan schrikken. Maar ik ben ervan geschrokken in elk geval. Maar dan is het antwoord, nee, wij leven niet onder de wet, want, en er komen een reeks schriftplaatsen. Het einde der wet is Christus en dat soort dingen meer. Dan denk je dan, inderdaad, eindelijk iemand die het toch ook verstaat. Maar daarna, komt er een heel verhaal van dat Christus wel niet gekomen is om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En bijna altijd als ik die schriftplaats lees ergens anders dan in de Bijbel, wordt die precies verkeerd omgelezen. Dan wordt er gelezen van, de wet is dus niet ontbonden, wij leven dus wel degelijk onder de wet. En de Heer verwacht dat nu wij kinderen God zijn, dat wij uit dankbaarheid alsnog onder de wet leven. Toen zei iemand, dat is gereformeerd. Toen zeg ik, nee, dat is darbistisch. Daar heb ik het in gelezen. Letterlijk. Sorry dat ik het zeg, maar dat stoort me. En daarom kan ik dat niet nalaten. Kan ik dat niet weghouden, weet je wel. Dankbaarheid is toch echt waar. Dankbaarheid enzovoorts. En het is nou niet meer de wet van Mozes, maar het is dezelfde wet nog steeds. Alleen hij heet nu de wet van Christus. Wat dan het nieuwe verbond betekent, is mij ten ene male vervolgens een raadsel. Begrijp je wel? Wij leven niet onder de wet, op geen enkele wijze. Wij leven ook niet onder de genade, opdat we vanuit de genade alsnog de wet zouden volbrengen. Dat is niet zo. Er staat ook nergens in onze Bijbel. Wat in onze Bijbel staat, is dat wij vrijgemaakt zijn van de wet. De wet is niet ontbonden in de zin van, hij is weggegooid, of het is losgemaakt, of het is niet meer bindend, of het is nog wel een wet, maar we zullen niemand er meer opleggen of zo. De Bijbel zegt dat de Heer gekomen is niet om de wet te ontbinden, maar om te vervullen. Maar dat betekent in de praktijk dat de beëindiging van de wet inderdaad in overeenstemming is met de wet, terwijl ontbinden van een wet in strijd is met de wet. Heb je dat? De Heer heeft op wettige wijze een einde gemaakt aan de wet. Er zijn hoofdstukken in de Bijbel die dat omstandig uiteenzetten. Dan laat ik dan in ieder geval noemen Romeinen 3. Dat moet voldoende zijn voorlopig. De gedachte namelijk dat wanneer wij uit geloof gerechtvaardigd worden, leven uit genade, dat het niet in strijd is met de wet, maar dat is nou net de vervulling van de wet. Leven uit geloof. Wij vervullen de wet, zegt de apostel Paulus. Wij prediken niet daartegen in. We prediken ook niet dat we onder de wet leven. We prediken dat we leven uit genade en door geloof als vervulling van de wet. Want wie gestorven is, is volgens de wet vrij van de wet.
Indien alleen vooral gestorven.
Precies, dan zijn alle gestorven enzovoorts. Wij handelen niet in strijd met de wet, wij zijn geen tegenstanders van de wet. Wij erkennen de wet en de wet zegt, wie gestorven is, die is van de wet vrij. Begrijp je wel? En zo is de wet vervuld. En daarmee niet meer bindend, want de wet kan niet gebonden worden aan doden. De wet is niet losgemaakt van de levenden, zodat levenden bevrijd zijn van de wet. Integendeel, met degenen die onder de wet leefden zijn gestorven en daarom zijn ze vrij van de wet. En waarom dat gebeurd is? Wel, uiteraard niet om een losbandig leven te kunnen leiden, maar om nu God te kunnen dienen in vrijheid. En vanuit het hart, niet vanwege wat opgelegd is, maar van wat in het hart is, van wat in het hart woont. Dat is waar het om gaat. En wat in ons hart zou wonen, is de geest Gods. En de liefde Gods die in onze hart is uitgestort enzovoorts. En waar dat gebeurt, waar wij ons inderdaad beschikbaar stellen aan de Heer. Waar wij doen wat we vorige keer over gesproken hebben. Waar wij inderdaad komen tot de Heer Jezus Christus. En ons als priesters beschikbaar stellen aan de hoge priester en voor zijn dienst. Dan moeten wij weten wat de Heer nu van ons verwacht. Waaruit de dienst in het algemeen bestaat. Begrijp je me goed? Onze dienst aan de Heer kan voor ieder van ons in bepaalde opzichten verschillend zijn. Er zijn ook schriftplaatsen die daarover spreken. Ik weet niet of het eerste. Jazeker, dat is 1 Petrus 4. Dus daar hebben we het nog wel eens over. Dan gaat het over verschillende verantwoordelijkheden. Verschillende gaven die gelovigen nou eenmaal hebben. Maar daar hebben we het nou nog niet over. Waar het eerst om gaat is niet wat het verschil is in onze individuele bediening. Maar waar het over gaat is waar onze dienst in het algemeen uit bestaat. En dan blijkt het dat aangezien wij op grond van onze wedergeboorte tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. 1 Petrus 1 vers 3. Kortom, op grond van onze wedergeboorte niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het eeuwig blijvende woord van God, 1 Petrus 1 vers 23, dat we op grond van onze wedergeboorte en op grond van het nieuwe leven wat we hebben ontvangen, inderdaad in heel ons leven de Heer zouden dienen. En dat hele leven bestaat inderdaad uit, bijvoorbeeld, zijt alle menselijke ordening onderdanig. Het zij de koning, zij de stadhouder, enzovoorts. Bestaat inderdaad uit, gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig aan de heren, niet alleen de goeden en bescheidenen, maar ook de harden. Onze priesterlijke dienst bestaat daaruit dat we inderdaad gehoorzaam zijn aan degene die over ons gesteld zijn of aan wie wij onderworpen zijn. Of ten opzichte van wie wij een ondergeschikte positie nou eenmaal innemen. Dat is onze priesterlijke dienst. Niet omdat dat iets te maken heeft met onze cao of de vakbond of met onze maatschappelijke gebruiken en dat soort dingen meer. Dat is een ander verhaal. Dat zijn normen van de oude mens, wellicht. Voor zover die er zijn overigens, maar daar gaat het dus niet om. Maar als wij kinderen God zijn en we willen de Heer dienen, begint dat met dit soort zaken. Zaken ook als, desgelijks gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, enzovoort. Sommigen vinden het ouderwets. Ik denk dat dit nieuwerwets is trouwens, dit is het nieuwe verbond. En vergis u niet, als het gaat over de wet, hebben wij hopelijk inmiddels allemaal geleerd dat er toch geen mensen die de wet kan volbrengen. Dat mag je niet zeggen omdat het cynisch is, maar het staat gewoon in de Bijbel, het is de realiteit. Het is niks cynisme, het is gewoon de realiteit, zo is dat. Een mens kan de wet niet volbrengen, we zijn daartoe niet bekwaam. De aardigheid van het nieuwe verbond is dat God ons fundamenteel bekwaam gemaakt heeft. Dat wil zeggen, wij hebben deze mogelijkheden in ons door onze wedergeboorte. Het is de kracht van de Heilige Geest waardoor wij alle menselijke ordening onderdanig zouden zijn. Waardoor wij onze heren naar het vlees onderdanig zouden zijn. Waardoor vrouwen hun mannen zouden onderdanig zijn. En er komt nog veel meer, maar daar hebben we het nog wel eens over. Dat is daarom. Wij zijn daartoe bekwaam en nu dat zo is, verwacht de Heer het ook van ons. Niet omdat de wet het eist, maar omdat dat het werk van Christus is in ons, dan wel omdat het werk van Christus wil zijn in ons. En voor zover wij ons werkelijk aan de Heer overgeven, bewust en in de praktische zin bedoel ik, zal dat ook ongetwijfeld deze uitwerking hebben. En zo wordt het ook gezegd. En daarmee worden deze dingen volstrekt losgekoppeld van beginselen, principes, wetten van de oude schepping of wat dan ook maar. Het gaat om heel andere zaken. Het gaat niet om wet die opgelegd wordt. Het gaat om de uitwerking van het leven van Christus in ons. En waar, goed, laten we zeggen dat het theoretisch is, maar waar onze levens dan beantwoorden aan de dingen die hier staan, daar dienen wij de Heer. En daar wordt uitdrukking gegeven aan onze priesterlijke dienst. Dat is wat het is. Opdat u niet zou denken dat het dienen van de Heer bestaat uit het evangelie prediken of zoiets. De meesten denken daar meteen aan. Waarom niemand meteen aan de collecte denkt, dat begrijp ik nooit. Maar gewoon zitten. Maar het dienen van de Heer zou bestaan uit het spreken van het woord Gods enzovoorts. Of trouw naar de kerk gaan, of hoe je dat dan maar noemt, want het maakt me nou niet zoveel uit, hè. Ik zeg niet dat dat er niet bij hoort, hoor. Daar hebben we het helemaal niet over. Maar dat is niet het eerste waar je aan denken moet. Waar je het eerste aan zou moeten denken is het leven van alle dag. En wij gelovigen, wij kinderen Gods verkeren in de bevoorrechte positie, dat bij alles wat wij hier op aarde in het vlees doen, mogen verwachten dat voor zover er loon mee te behalen valt, wij dat loon ook inderdaad van onze Heer zullen ontvangen. Nee, niet van die koning, niet van die stadhouder, niet van die heren naar het vlees, en om even verder te trekken, de vrouwen niet van hun man, maar inderdaad van de Heer zelf, straks in de toekomst. En dat is een bevoorrechte positie, want we weten dan meteen dat we inderdaad, dat we niet onrecht zullen lijden, dat we niet uitgebuit zullen worden. Dat kan namelijk niet, want aan het eind vindt afrekening plaats door de enige waarachtige rechter. En dan ben je van dat probleem af. Dat meen ik echt, hoor. Nou ja, of ik het mee maak, niet uit. Staat gewoon zo in de Bijbel. Hm? Toch? En dat betekent tegelijkertijd ook dat als wij dat geloven, dat dan de noodzaak om hier op aarde, in het vlees, voor onze rechten in de wereld te strijden, dat dan die noodzaak in het algemeen een einde gekomen is. En durf het rustig zo te zeggen, zo zit dat gewoon. De Heer zorgt niet alleen voor degene die wij geneigd zijn zijn dienstknechten te noemen, met wat hoofdletters en wat officiëler. De Heer zorgt voor al zijn kinderen. Als er iemand tekort komt, zal hij voor ze zorgen. Het probleem is echter dat hij zelf wel uitmaakt of iemand tekort komt of niet. Hè? Of ben ik nou te moeilijk op de maandagavond? Zo zit het toch? Hij beoordeelt dat. En we zouden uit zijn hand leven. Wij zijn ook niet zelf degene die uitmaken waar we recht op hebben of iets dergelijks. Hij doet dat en hij zorgt dat we het krijgen. Het zij hier, het zij uiteindelijk in elk geval in de toekomst. Daar zouden we op zien. En dat is kenmerk van leven uit geloof. Heel de Bijbel door trouwens al, hoor. Vanaf Adam, zal ik maar zeggen. Maar dat is wat hier staat. Na deze lange inleiding over onze priesterlijke positie tot en met vers 10, zou je dus verwachten dat nou uiteengezet gaat worden wat het dan voor consequenties heeft, waaruit dan eventueel onze priesterlijke taak zou bestaan. En dan gaat het gewoon verder met: ik vermaan u dat gij u onthoudt van vleeslijke begeerlijkheden welke krijgvoeren tegen de ziel. Houdt uw wandel eerlijk enzovoort. Zet alle menselijke ordening onderdanig. En sommigen denken dan, dat gaat ineens over wat anders. Maar dat is uiteraard niet zo. Dit is het nou precies. Er zit ook een opbouw in, want het begint natuurlijk meteen met volstrekt aardse zaken. Met omstandigheden, verhoudingen die nou eenmaal kenmerkend zijn voor het leven in deze oude schepping. Maar er zit wel een opbouw in, want in het latere gedeelte, met name in hoofdstuk 4 en daarna hoofdstuk 5, wordt wel degelijk ook gesproken over dingen die wij meer geneigd zijn te beschouwen als geestelijk werk, zal ik maar zeggen. Dingen die nou niet meteen van doen hebben met de wereld, maar meer specifiek met het werk Gods en met geestelijke activiteit. Dat komt vanzelf, maar het begint zo. Het begint met heel eenvoudige dingen. Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, want dat zijn wij. Daar begint het al mee. Het begint met vast te stellen dat wij in deze wereld feitelijk niet thuis horen. En hoewel de gedachte ons langzamerhand misschien vreemd geworden is, het betekent dan ook dat we hier geen rechten hebben. En geen enkele gelovige kan met de hand op de Bijbel zeggen van: ik heb hier recht op zus of zo. Heeft geen enkele zin, want naar de mensen, voor de wereld, zijn wij gestorven. En een dode heeft absoluut geen rechten. Die bestaat namelijk niet en heeft dus ook geen rechten. Is ook niet een bedreigde soort of zo. Is ook niet zelfs een minderheid. Gelovigen zijn geneigd tegenwoordig zich als een etnische minderheid te beschouwen. Maar in ieder geval als een minderheid te beschouwen die bedreigd wordt enzovoorts. Zelfs dat zijn we niet. Dat is allemaal begrip uit de wereld. We horen hier niet thuis. We hebben hier ook geen rechten. Dat geeft ook niks. Want we horen ergens anders thuis. En van daaruit en op grond daarvan hebben we wel rechten. En wat wij nodig hebben, wat wij zouden moeten ontvangen, zullen wij ook ontvangen. Daar leven wij als gelovigen uit. Dus heel eenvoudige christelijke waarheid. Het is eigenlijk jammer dat dit soort dingen nog gezegd moeten worden, want ze zijn eigenlijk vanzelfsprekend. En ook altijd zijn ze vanzelfsprekend geweest. Dat is leven uit geloof. Als inwoners, vreemdelingen, allochtonen, weet u wel, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijgvoeren tegen de ziel. Het punt is namelijk dat heel de wereld, de natuurlijke mens in het algemeen, altijd zijn begeerlijkheden achterna jaagt. De meest natuurlijke begeerlijkheden, meestal. Het gaat hier ook niet meteen over dingen die wij meteen zouden aanduiden als ernstige zonden of zoiets. Maar het gaat gewoon om de levensgerichtheid. Wij zouden onze levens ergens anders op richten. Niet op het vergaren van eer, rijkdom, voor zover het twee verschillende dingen zijn dan, in deze wereld. Niet die vleeselijke begeerlijkheden najagen. Maar in tegendeel, wij zouden die goede werken van vers 12 najagen. Die dingen namelijk zouden wij doen of najagen die tot eer van God zijn. En waar wij dat doen, zullen wij vervolgens door God geëerd worden. Voor zover wij eer najagen, zouden wij moeten beseffen dat als we eer krijgen van mensen, dat dat weinig waard is. En dat is een understatement, want het is gewoon helemaal niks waard eigenlijk. Wij zouden eer moeten ontvangen, niet van deze wereld, wij zouden eer moeten ontvangen van degene die boven ons gesteld is. Wij zouden eer, heerlijkheid, loon, hoe het maar heet mag, ontvangen van degene die boven ons staat en die wij dienen. Dat is waardevol. En die eer zouden wij zoeken, maar als wij die eer willen ontvangen, als we daarin willen erkend worden, dan kan dat alleen wanneer wij inderdaad die Heer die boven ons staat dienen. En moeilijker is dat niet. Het is een totaal andere gerichtheid dan de natuurlijke mens uiteraard. Maar dat is nog net waar het om gaat, hè. Dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel, en houdt uw wandel eerbaar of met ere te midden van de heidenen, te midden waarvan wij vreemdelingen inwoners zijn, vers 12, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. En daar is alles in één keer mee gezegd, want daarbij gaat het erom dat we niet als richtlijn in ons leven zouden hebben het najagen van de begeerte van het vlees, zoals op vele andere plaatsen overigens gezegd wordt, maar wij zouden najagen deze goede werken te doen. Uit vers 12, en deze goede werken zijn natuurlijk dezelfde goede werken als uit Efeze 2, namelijk, wij zijn zijn maaksel geschapen in Jezus Christus tot goede werken, waarin wij zouden wandelen. Goede werken, welke hij voorbereid heeft bovendien. Aardigheid is, als we bij het begrip goede werken terechtkomen, dat het niet zo makkelijk te beschrijven is wat dat dan is. Velen verzeilen al heel snel in, oh, dat zijn de werken der wet. Want als je de wet doet, dan doe je toch goed. Het zijn werken der wet, dus dat zijn goede werken. Dat kan niet missen. Toch kan het wel missen, want dat is niet de betekenis van de term in het Bijbels verband. Waar in het Nieuwe Testament over goede werken gesproken wordt. Het Oude spreekt er sowieso zo goed als niet over. Onder de wet. Hoezo goede werken onder de wet? Ik hoef niet eens naar te zoeken. Maar het Nieuwe Testament spreekt er uitgebreid over. Zo uitgebreid dat ik helaas niet alle schriftplaatsen u kan laten zien. Want het zijn er veel te veel. Zo is dat nog eenmaal. Maar kenmerkend voor die goede werken die in het Nieuwe Testament genoemd worden. En die wij als gelovigen zouden doen of waarin wij zouden wandelen. Is dat God daarin of daardoor verheerlijkt zou worden. Het zijn goede werken, ik blijf maar even voor het gemak bij Efeze 2, vers 10 is het inderdaad, Efeze 2, goede werken namelijk, welke God voorbereid heeft. En het goede van die werken, dat bestaat daaruit dat God het voorbereid heeft. Het zijn werken die God gepland heeft, zijn werken die God eventueel ons wil laten doen. En voor ons uitgezien, het zijn die werken welke God voorbereid heeft, die wij mogen, maar ook kunnen en vervolgens ook zouden doen. En dat zijn dus nooit onze eigen werken. Ze zijn ook niet goed volgens de normen van de wet of de normen van de wereld. Zelfs onze eigen normen niet. Het werken zijn goed omdat God ze gepland heeft als onderdeel gewoonlijk van een veel groter geheel. En wel een veel groter geheel dat wij ook niet kunnen, maar ook niet hoeven te overzien. Hebben jullie dat nog? Nou ja, degenen die in dienst geweest zijn vroeger, die militaire dienst, die zouden ongeveer weten hoe het in elkaar steekt. Daar moet je opdrachten uitvoeren, je hebt geen flauw idee waar het toe dient, maar het idee is, in de praktijk valt het tegen, maar het idee is natuurlijk dat ergens van hogerhand het een en ander georganiseerd is. Dat hoef je niet te weten als jij nou maar dat ene ding verzorgt. En waar het voor is en waar het toe dient, heeft er niks mee te maken. Je krijgt de opdracht van bovenhand en van hogerhand is het geregeld. Je moet gewoon vertrouwen hebben dat het functioneel is. Nou ja, goed. Onder de mens is dat gewoon niet het geval dat het functioneel is, maar het is de theorie. Zo zou het moeten werken. Nou, wel nu, onder het nieuwe verbond werkt het zo. En het is het enige wat werkt. Namelijk, Christus, om het eenvoudig te zeggen dan, Christus is het hoofd van de gemeente. En dat hoofd geeft de opdrachten door aan de leden van het lichaam, maar die leden van het lichaam hoeven niet te weten hoe het helemaal in elkaar steekt en waarom iets moet. Dat maakt het hoofd wel uit. En de leden hoeven van elkaar ook niet per definitie te weten hoe het in elkaar steekt en hoe het allemaal samenhangt en waar het toe dient. Dat is nergens voor nodig. Het gaat erom dat vanuit het hoofd deze dingen geleid worden. En zo is het met de gemeente ook. De Heer wil werk in ons en door ons doen. En wat daar de samenhang van is, hoe dat past in een groter geheel, dat weten wij in de praktijk meestal niet. Nou ja, soms hebben we er ongeveer een idee van, maar meestal weten we het niet. En het hoeven we ook niet te weten. Wij zouden leven in het vertrouwen dat Hij zijn werk in ons zou doen. En dat is ook wat Hij ons beloofd heeft. En dat begint met te leven in overeenstemming met dit soort beginselen. Namelijk ons bewustzijn dat we geen deel uitmaken van deze wereld. Dat het Gods bedoeling ook niet is dat wij waardige mensen zouden worden, zal ik maar zeggen. En onze plaats zouden innemen als volwaardige, eervolle leden van de maatschappij. Wij zouden onze plaats innemen als volwaardige, eervolle leden van de gemeente, van het lichaam van Christus. Begrijp me goed, ik zei ook niet plaatselijke gemeente of kerkgenootschap, ik zei het lichaam van Christus. En dat is het enige wat telt. En daarop zouden wij gericht zijn. Daarna geldt natuurlijk ook dat we ons niet in de eerste plaats zouden afvragen wat de mensen van ons denken. Dat doet de wereld uiteraard. Men heeft er geen andere normen. Als we ons al ooit zoiets zouden afvragen, zouden we ons afvragen wat de Heer van ons denkt. Of we hem wel trouw zijn, of wel beantwoorden aan de verwachting die hij van ons heeft. Of we op de weg zijn die hij ons voorgesteld heeft. Dat is waar het om gaat. En heeft met de maatschappij als zodanig helemaal niets van doen. Ja, dat is zwart-wit voorgesteld, maar zo begint het. Dat in de praktijk het christelijk leven wel degelijk ook een uitwerking heeft in gewone maatschappelijke verhoudingen, dat zal wel zo wezen. Dat is ook ongetwijfeld zo. En dat waar hele volken in meerderheid uit christenen bestonden, dat daaruit een zogenaamde christelijke cultuur werd ontwikkeld enzovoorts, zodat we inmiddels kunnen spreken over een christelijke cultuurgeschiedenis, dat is allemaal waar. Maar u denkt toch niet dat wij christenen geworden zijn of wedergeboren zijn, opdat daardoor de menselijke cultuur op een hoger of een ander niveau geplaatst zou worden? Dat geloof ik toch niet? Zo zit dat niet hoor. He. Waar het om gaat is dat die gemeente gebouwd zou worden. En dat wij als kinderen Gods onze plaats in die gemeente ook inderdaad zouden innemen. En op het allerlaagste niveau, zeg ik er meteen bij, op het allerlaagste niveau kun je dat nog letterlijk toepassen ook. De plaats innemen. Bijvoorbeeld vanavond. Hier, kan ook. Maar zoals gezegd, dat is het laagste niveau, want waar het om gaat is dat we dat niet alleen bij gelegenheid zouden doen, op een afgesproken tijd en dan letterlijk op die stoel gaan zitten die voor ons neergezet is, wellicht. Maar waar het om gaat is dat we alle dagen van ons leven, elk moment van ons leven, onze positie kennen en weten wat onze positie is ten opzichte van de Heer, die we zouden dienen, en ten opzichte van de maatschappij waaruit wij verlost zijn. Toch? Nou, dat is waar het over gaat. En dus, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En zoals gezegd, ziel staat gewoon voor praktisch leven, of gewoon wandel. Vandaar dat je dat woord meteen in de volgende zin tegenkomt. En houdt uw wandel, had ook weer ziel kunnen staan, hè? Maar houdt uw wandel, uw praktisch leven, met ere, eerlijk. Is dan het woord in de Statenvertaling. Houdt uw wandel met ere te midden van de heidenen, niet als deelhebbend aan die heiden, maar te midden van, als inwoners en vreemdelingen. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, doen ze dat dan? Dan laat ik u dit zeggen, als je erop gericht bent om een volwaardig, waardevol, moet ik eigenlijk zeggen, lid te zijn van de samenleving, dan zullen ze niet kwaad van u spreken. En als u netjes probeert onder de wet te leven, zullen ze niet kwaad van u spreken. Dan zeggen ze, nou ja, die mensen hebben wel een andere wet dan wij, ze hebben zo andere beginselen hier en daar. Sommige dingen mogen wij wel en zij niet, want zo is het onvermijdelijk altijd, andersom nooit. Hè. Sommige dingen mogen wij wel, maar zij niet, maar het zijn in ieder geval nette mensen. Je kunt van ze op aan, en, weet je wel, voorbeeld enzovoort. Dat is allemaal prima. Maar als het anders wordt, en als we inderdaad leven in het bewustzijn dat we geen deel uitmaken van deze wereld, deze samenleving, dat we hier vreemdelingen en bijwoners zijn, dat we een heel andere toekomstverwachting hebben, beter nog dat we een toekomstverwachting hebben, want de wereld heeft die feitelijk helemaal niet, hè? En ons daarop richten, en ons dus niet in de eerste plaats wat van aantrekken, hoe de mensen over ons denken, dan zullen zij kwaad van ons spreken. Eenvoudig omdat wij in de praktijk voor hun doelen en voor hun samenleving, zal ik dan maar zeggen, voor hun cultuur, niet of nauwelijks bruikbaar zijn. Zo werkt dat. En dan wordt er kwaad gesproken, dan wordt er roddel bedacht enzovoorts. Ik word kwaad gesproken, soms terecht, veelal ten onrechte. Want men weet met ons, christenen, gewoon geen raad. Dat klopt ook. Wij horen hier ook niet. We zijn buitenlanders en in deze wereld stellen we ook geen eisen. Maar hebben we ook geen plichten. We hebben plichten ten opzichte van de Heer. Dat is waar het om gaat. Nou. Opdat het in hetgeen zij kwalijk van u spreken, het staat er zo laconiek. Als ik dit lees, denk ik altijd een multitudie. Seitja en Adinda. Toen ook de volgende buffel gestolen was. Kennen jullie dat of niet? Dat hoeft ook niet hoor. Toen ook de volgende buffel gestolen was. Zo van, dat gebeurde, het hoeft niet vermeld te worden. Dat is vanzelfsprekend. Dat gebeurde steeds. Was weer een nieuwe buffel. Werd hij weer geconfiskeerd door de belasting. Weet je wel, dat verhaal is dat. Hè? Toen ook de volgende. En zo zie je ook. Hè? Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken. Dat is vanzelfsprekend namelijk dat gebeurt. Dat hoeft niet specifiek vermeld te worden. En dat staat ook nog in de Bijbel. Want er staat, verwondert u daarover niet, wanneer zij u haten. En wanneer gij verdrukkingen zult lijden, enzovoort. Alsof u wat vreemds overkwamen. Nee, vanzelfsprekend. Zo zit dat. Nou. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen. Daar komt het misverstand vandaan. Dat als wij nou maar goede werken doen, dan zullen andere mensen daardoor God danken en tot geloof komen en dat soort dingen meer. Dan wil ik u zeggen, hoe kunnen in vredesnaam ongelovige mensen zien dat de werken die wij doen goede werken zijn? Volgens wiens norm dan? Welke norm? Dat het misverstand ontstaat dat die goede werken zouden zijn de werken der wet. Die norm kent de wereld ook. En ze zullen werken der wet onvermijdelijk zien als goede werken. Maar dan is er geen sprake van kwaad spreken of vervolging hoor. Dat zei de apostel Paulus tenminste. Hij zegt, de wet nog predik, waarom word ik dan vervolgd? Vervolging is juist omdat we niet de wet prediken. Maar welke zijn dan deze goede? Hoe zou men het kunnen weten? Het punt is namelijk dat weliswaar onze levenswandel en dus onze werken toch op zijn minst in overeenstemming zouden zijn. Laat ik maar zeggen in het algemeen, op zijn minst. Hè? Onze werken in het algemeen in overeenstemming zouden zijn met wat wij geloven en bij gelegenheid waarvan wij ook getuigen. Zou natuurlijk met elkaar in harmonie moeten zijn. Maar ik zou niet weten waarom het dat niet is. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Als dingen echt geloven, dan leven we daaruit enzovoorts. Dat is dan dat. Maar of men dat als goede werken zal erkennen, dat is nog maar zeer de vraag. En of andere mensen daardoor God verheerlijken tot geloof zullen komen, dat waag ik helemaal te betwijfelen. Begrijp je me goed? Dat gebeurt wel eens hoor. Maar of dat nou zo'n regel is, dat lijkt me sterk. Zaligheid is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods en het is niet door het zien van goede werken. Het staat hier ook niet, want er staat, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen, moet daaruit voortkomen, maar er staat erachter, in de dag der bezoeking. in de dag der bezoeking. In de dag namelijk dat zij bezocht zullen worden. En wat de term betekent, blijft geen twijfel. Hoef je niet een woordenboek voor te gebruiken. Kun je gewoon de Bijbel voor gebruiken, eventueel een concordantie. Als er sprake is van bezoeking, dan betekent het gewoon dat een oordeel komt. In ieder geval dat er moeilijkheden komen, op zijn minst. En de gedachte is dat voor zover deze heidenen de Heer zullen verheerlijken, zullen zij dat doen niet op grond van het zien van de goede werken slechts, maar ze zullen dat hooguit doen, na het zien van die goede werken, in de dag der bezoeking. Want het punt is dat als deze mensen zelf in de problemen komen, en als het hun niet meer zo voor de wind gaat, en als het in de maatschappij, samenleving, economie, wat er maar wezen mag, fout gaat, zal ik maar zeggen. Kortom, als het echt dreigend wordt, dan blijkt dat men weliswaar zijn hoop gesteld heeft op de zienlijke dingen onder de zon, met dank aan de prediker, maar dat je daar toch niet echt van op aankomt. Wat moet je dan? En dan bestaat wellicht de kans, let op hoe zwak ik het zeg, dan bestaat wellicht de kans dat die mensen tot nadenken komen en zeggen, god, dan moet ik toch eens, hoe was dat ook weer, hoe hadden die mensen dat? Weet je wel, die hadden een andere toekomstverwachting, die hadden een hoop ergens anders opgesteld en daar leefden zij uit, enzovoort. Misschien is dat dan een goede optie, alsnog. En zo gaat dat. En u en ik, wij hoeven er niet over te discussiëren, wij weten allemaal dat als men in de problemen komt, is dat een goede gelegenheid om tot geloof te komen. Of niet? En vervolgens, als men in de problemen komt, is dat een goede gelegenheid om zich, ook als gelovige, weer opnieuw te oriënteren op waar ben ik nou eigenlijk mee bezig en wat is nou wel belangrijk en wat niet. Zodat de gedachte is, staat ook meerdere malen in de schrift, dat die dagen van verzoeking, zal ik maar zeggen, of beproeving, hoe je het maar noemt dan, daar ga ik nou niet verder meer op in, dat die over het algemeen bij gelovigen, of bij de mens, maar zeker bij gelovigen, een positieve uitwerking hebben, omdat men daaruit leert geloven, leert te kiezen, leert te vertrouwen, enzovoorts. Maar het is in de meeste gevallen begonnen met dat wij in de problemen zaten en toen gewoon tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus. Ideaal is dat. Als mensen voor de wind gaan enzovoort, zijn ze gewoonlijk, staan ze helemaal niet open voor geestelijke waarheid. Hebben ze ook niet nodig. Pas als het misgaat, als men niet meer weet waarop men zou vertrouwen, waaraan men zich in het leven zou vastklampen, dan wil men nog wel eens luisteren naar de boodschap over de rots die niet wankelt. En zo zit dat. En er zijn voorbeelden genoeg, maar dat zijn dingen die ik nooit onthoud. Maar er zijn voorbeelden genoeg van mensen die in de problemen kwamen en zich toen ineens herinnerden, die of die, hè? Of die ineens de woorden van hun moeder zich herinnerden of zo, noem maar wat, hè. Of een of andere kennis die ze vroeger eens hadden, dat er ook een christen was en zo. Zo gaat het dan vaak. En dan komen die dingen weer boven. En daartoe kunnen die goede werken meewerken. Begrijp je me goed? Het doel van de goede werken is namelijk niet dat heidenen de God mogen verheerlijken. Het doel van de goede werken is dat ze rechtstreeks God verheerlijken. Begrijp je wel? Het doel van ons leven is niet gelegen in de wereld, onder de volkeren, onder de heidenen, zondaren of hoe je ze dan maar noemt. Het doel van ons leven is ook zelfs niet de bekering van de wereld. Het doel van ons leven, ons praktische leven, onze dienst als priesters, is de dienst aan God en daarmee de verheerlijking van God. Van wie wij ook loon zouden ontvangen, en dat is dan het resultaat. Dat in sommige gevallen onze dienst er ook uit bestaat bij gelegenheid om dus anderen met het evangelie bekend te maken. Ja, dat is duidelijk, natuurlijk. Maar dan nog blijf ik zeggen, en ik blijf het herhalen omdat het slecht begrepen wordt altijd. Maar dan nog is zelfs de prediking van het evangelie niet erop gericht dat mensen zouden tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Het is gericht op de heerlijkheid van Christus en op de dienst aan God. En als je het evangelie kunt prediken en er komen mensen tot geloof, dat je geluk gehad. De kans bestaat ook dat je het evangelie predikt en er komt nooit iemand tot geloof. En in beide gevallen is de prediking van het evangelie even zinvol. Omdat het gedaan wordt niet opdat mensen tot geloof komen, maar opdat God verheerlijk mogen worden. En daarna mag je altijd nog een keer zeggen, want niemand durft nou wat te zeggen geloof ik, maar daarna mag je altijd nog zeggen dat als mensen tot geloof komen, is toch ook tot verheerlijking van God. Dat is ook zo, ja. Maar als het nou alleen daarom ging, dat is dus niet zo. Nou. Goed, terug weer naar het schriftgedeelte dan. Houd uw wandel met eer of eervol te midden van de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, en dat zullen zij doen, zij uit de goede werken die ze in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. De laatste dag der bezoeking is ongetwijfeld de noordeelsdag. Ja, ik moet natuurlijk netjes zeggen, de jongste dag, maar het gaat er niet precies om wanneer het is, dus ik zeg het ook niet al te nauwkeurig. Maar het komt er ook echt op neer dat als wij kennissen gehad hebben die de Heer niet kennen enzovoorts, wel zij, die tot geloof gekomen zijn, zij zullen ooit voor diezelfde Heer staan. En zij zullen mede geoordeeld worden op grond van wat zij gehoord hebben, op grond van het feit dat hen het evangelie gepredikt is. En anders, ook als het niet gebeurt, dan nog zullen zij geoordeeld worden op grond van wat zij gezien hebben in anderen. Want zo is dat gewoon. En echt, als een gelovige inderdaad leeft uit de schrift en uit de belofte Gods, als priester, als dienstknecht Gods door het leven gaat, dan blijft dat heus niet verborgen voor de omgeving. Dan valt heus wel op dat gelovigen andere normen stellen, andere dingen nastreven, enzovoorts. En dan wil men misschien niet weer luisteren naar het evangelie, zal men er uiteindelijk toch mee geconfronteerd worden. En zelfs als ze zouden kunnen zeggen, niemand heeft het me ooit verteld, dan zal er hen gezegd kunnen worden, maar je hebt het toch gezien? Het is tamelijk theoretisch, maar het kan.
Is er niet meer een erkenning zonder dat men behouden wordt, dat men moet erkennen dat hij
er was. Ja, dat is zo. Dat is zo, want dan moet ik er even nog wat bij zeggen. Inderdaad, dank u dat u dat even aanvult. Het mag dan zo zijn dat er staat dat zij God verheerlijken in de dag der bezoeking. Het hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat die mensen dan ook inderdaad behouden worden. En dat is ook wat ik eigenlijk zei, want als die laatste bezoekingsdag, ze zullen zeker bezocht worden op de jongste dag, zal ik maar zeggen, staan voor God, voor de grote witte troon, zoals het heel plastisch in de Bijbel beschreven wordt enzovoorts. En de schrift zegt daarvan dat allen die ooit geleefd hebben, dan God heerlijkheid zullen geven. Of nog anders gezegd, dat alle knie, wie het ook is, dat alle knie zich voor God zal buigen en hem zal erkennen. Alleen dat is op dat tijdstip niet meer voldoende om behouden te worden. Daarvoor is het te laat. Men staat dan al in de schuldige positie. Dus daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar het feit dat alle knie zich voor hem zal buigen, betekent wel dat allen God verheerlijken zullen. Maar het betekent zeker niet dat alle behouden zullen worden. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Dat bedoelt u, denk ik, toch?
Dat bedoelt u uiteraard, ja. Ja. Want het midden van een kroon, van draaiige geslachten.
Ja, precies.
Ze hebben dus God verworpen in hun leven, ze hebben het evangelie gehoord en ze hebben het keihard verworpen.
Ja.
Maar ze zullen wel moeten erkennen dat hij toch was.
Precies. En voor zover zij ons gezien hebben, onze levens hebben kunnen zien, voor zover dat gekund heeft, zullen ze ook daaruit, op grond daarvan, God verheerlijken. Maar het is een beetje laat om het zo te doen. Maar niettemin is dat zo. En dat betekent dat ook langs horizontale weg dus onze wandel zou zijn tot heerlijkheid Gods.
En ik dacht ook eigenlijk dat degene die niet horen wil, met toch een bijdrage door het leven als hij eerst naar werken, dat hij daar straks goed baas wil worden, dat ze het evangelie wel gehoord hebben. Maar hebben verworpen.
Ja.
Ze kunnen ze nooit.
Ja. Nou, het gaat langs twee kanten. Ik wil er wel even verder op ingaan. Principieel, En dat betekent in de eerste plaats, dat is wat het betekent. Principieel is de zaligheid door het woord, hè? En daarvan wordt gezegd, men zou het horen, men zou het woord horen, en hoe zou men horen zonder die een predikt enzovoorts. Met andere woorden, een mens komt tot geloof in de prediking, in het woord als zodanig. Niettemin is het wel degelijk zo, maar ik benadruk dat zelden, omdat de schrift het ook niet zo uitgebreid doet. Niettemin is het wel degelijk zo dat ook zienlijke dingen, met name deze goede werken, want ze worden in dat verband nogal eens genoemd hoor, dat die ook kunnen bijdragen tot de verspreiding van het evangelie. Niet omdat het hier, omdat in die goede werken dan meteen iets gepredikt wordt, maar wel omdat deze goede werken en dus deze levenswijze tot eer van God toch de interesse, minstens, hè, de interesse zou moeten opwekken van diegenen die de waarheid zoeken. Met andere woorden, die zienlijke dingen kunnen wel degelijk aanleiding zijn tot een gesprek, op zijn minst, en dus tot het spreken over de Heer Jezus en over het woord. En hoewel men ongetwijfeld niet tot geloof komt slechts door iets te zien, wat het ook wezen mogen, kunnen toch deze zienlijke dingen een bijdrage leveren aan het spreken van het woord. En dus aan, maar met een plechtige tijd maar weer, de prediking van het evangelie. En dat is waar het om gaat, maar ze vervullen een ondergeschikte rol in elk geval. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, je hoeft het woord niet te prediken, je moet gewoon netjes leven en dan zullen ze aan je zien. Je moet vooral aan de wereld laten zien, heet zoiets dan altijd enzovoorts. Maar dat is een smoesje in de meeste gevallen. Nee, niet altijd, maar in de meeste gevallen is het een smoesje om de mond te kunnen houden. Zo van, als je nou maar netjes leeft, meestal wordt het dan toch onder de wet maar vooruit. Maar als je dan maar voorbeeldig leeft, zal ik maar zeggen, wel, dan zien de mensen wel aan je dat je een christen bent. En dat is dan een getuigenis. En soms wordt het woord getuigenis gebruikt niet eens voor mondeling getuigen, maar voor een wijze van leven. En nou zit daar, nou weet ik dat niet aan de kant schuiven, er zit wel een kern van waarheid in, maar het is van ondergeschikt belang. Het gaat in de eerste plaats altijd om het spreken van het woord. Geloof is niet geloof in wat men ziet, geloof is geloof in het woord. En de dingen die men ziet, die kunnen daar een rol bij spelen. Laat ik maar een wat eenvoudiger voorbeeld gebruiken dan, omdat iets verder van ons af ligt. Als Israël in de toekomst tot geloof komt, is dat omdat men ziet. Maar het neemt niet weg dat daar de prediking al aan vooraf gegaan is. Want als men tot geloof komt, komt men wel degelijk tot geloof in het woord dat gepredikt werd. Alleen op het moment dat het volk officieel, we praten over officiële dingen nu, als het volk officieel de Messias zal zien, zal men hem herkennen, u weet wel, aan de littekenen enzovoorts, Zacharia 13. Zacharia 12 trouwens ook. En dan zal men geloven dat hij, degene die zij zien, Jehovah zelf, dat hij inderdaad niemand anders is dan Jezus van Nazareth. Wel, aan Jehovah had men zich onderworpen inmiddels al, men had zijn naam aangeroepen, daarom was hij ook verschenen. Maar men zou ook geloven dat de verlosser niemand anders is dan Jezus. En tot dat geloof komt men pas door te zien. Maar neemt niet weg, dat zeg ik dus nu nog een keer letterlijk net zo, neemt niet weg dat daar het woord en de prediking aan vooraf gegaan is. Zodat het zien als zodanig leidt tot niks. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Zienlijke dingen dienen nergens voor. Ga voorbij. Zijn van tijdelijke aard. Je mag zienlijke dingen in dit leven nodig hebben. Heb ik eens nagevraagd aan een blinde die zei, nou, je kan heel goed zonder. Maar goed, hè? Toch? Of mag je dat zo snel niet zeggen? Zo is dat toch? Ja, je kan ook steken blind door het leven gaan. Dat kan. Liever niet, maar het kan. Maar ik bedoel, maar dat is inderdaad allemaal van tijdelijke aard. Er kan een rol meespelen, daar spreekt de Bijbel ook over. Maar geloof is altijd geloof in het woord dat gepredikt is. En daar gaat het om. En ik moet u zeggen, dat als je netjes leeft, zal ik maar zeggen, als gelovige, en je houdt altijd je mond erover, dan wordt het nooit wat, hoor. Want als er al één lichaamsdeel is wat we in de eerste plaats zouden gebruiken om de Heer te dienen, zou het de tong zijn. Volgens de Bijbel. Of zoals, het was Petrus geloof ik, die, oh heb ik hier, 1 Petrus 3 vers 15. Maar, 3 vers 15, maar heiligt God de Heer in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en vrezen. En dus, hier gaat het niet over met autoriteit en met kracht het evangelie prediken. Maar hier gaat het over met zachtmoedigheid en vrezen, in alle nederigheid, verantwoording afleggen over de hoop die in ons is. Dat wil zeggen, er wordt naar gevraagd en dan geven wij antwoord. Maar er zal alleen maar naar gevraagd worden als er in de zienlijke dingen, de buitenkant, aanleiding toe is. En dat is waar het hier over gaat. Dus ook wat hier genoemd wordt in hoofdstuk 2 vers 11 en 12. En 3 vers 15 is daar min of meer logisch vervolg op. Maar hoe dat ook zij, we zouden ervan doordrongen zijn. Ik weet niet wat ik ervan gezegd heb vorige keer, dus ik aarzel om er op in te gaan. Maar hoe dat ook zij, die goede werken, laat ik het maar weer kort zeggen dan, ik denk dat ik dat al eerder gedaan heb. Die goede werken worden voor het eerst in het Nieuwe Testament genoemd in Matthäus 5 vers 16. Laat uw licht schijnen, gij zijt het licht der wereld, gij zijt het zout der aarde. En dan vers 16, opdat zij door de goede werken die zij zien, de Vader verheerlijken mogen. Waarmee meteen, bij deze eerste keer dat de term goede werken voorkomt in het Nieuwe Testament, meteen het begrip gedefinieerd wordt, en er wordt dus gezegd, goede werken zijn werken die leiden tot verheerlijking van de Vader. We zouden daarnaast meteen citeren uit Romeinen 6, dat gelijkerwijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En je mist net precies de uitdrukking goede werken in het vers, maar dat er zo in kunnen staan. Hè? Omdat ook wij in goede werken zouden wandelen welke hij voorbereid heeft uit Efeze. Maar goed, goede werken zijn dus werken waardoor de Vader zou verheerlijkt worden. Het is de eerste keer dat het term voorkomt, dus Matthäus 5 vers 16. De laatste keer, voor zover ik heb kunnen nagaan, voor de laatste keer dat die term goede werken gebruikt wordt in de Bijbel, is inderdaad dit, 1 Petrus 2 vers 12. En er staat precies hetzelfde. Feitelijk precies hetzelfde als in Matthäus 5 vers 16. Dat de eerste en de laatste keer het begrip definiëren en zeggen, ze werken tot heerlijkheid des vaders. Daartoe zouden ze moeten leiden. En verder moet ik u zeggen, het blijkt uit alle andere schriftplaatsen overigens, waar deze uitdrukking gebruikt wordt. En bovendien, goede werken staan uiteraard tegenover de boze werken, het wordt ook nog een paar keer gebruikt. Maar boze werken zijn altijd die werken die door de Satan zijn voorbereid. Zoek de uitdrukkingen maar nou hoor. Ik gun me nou de tijd niet meer. Maar zo is dat nog eenmaal. Boze werken zijn werken der ongerechtigheid. Het zijn de werken der duisternis waarin wij eertijds gewandeld hebben. Het zijn onvruchtbare werken der duisternis. Het gaat over het verstand in de boze werken. Waarvan Paulus zei, de Heere zal mij verlossen van alle boos werk. En een mooie uitdrukking in dat verband is natuurlijk Hebreeën 9 vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus onze gewetens reinigen van dode werken, dat dat boze werken zijn lijkt me duidelijk, onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen, want het laatste is uiteraard het doel. En datzelfde geldt voor die wedergeboorte, priesterschap of waar we het maar over gehad hebben. Het gaat altijd om dit doel, namelijk dat we in de praktijk van ons leven God zouden dienen. En dus goede werken zouden doen. Goede werken die gezien zouden kunnen worden. En wat die wereld betreft, wat die heidenen betreft, waar te midden van wij leven, de bedoeling is dat ze God zouden verheerlijken op een of andere wijze. En daar gaat het maar om. Of die mensen behouden worden, moet ik zeggen, is daarbij maar zeer de vraag. Maar ik moet u zeggen, dat nou, misschien heb ik het wel eens verteld, maar er staat nog eenmaal in 2 Korinthe 2, geloof ik nog, of anders 2 Korinthe 3, dat de apostel Paulus zegt, wij zijn altijd en overal een goede reuk van Christus. Dat wil zeggen, de bediening van Paulus wordt beschouwd als een goede reuk. Het gaat om geestelijke dingen, reuk. Hè? We zijn een goede reuk van Christus, altijd en overal. We zijn een goede reuk van Christus in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Wat hem betreft maakte het geen verschil. En of op zijn prediking mensen tot geloof kwamen, of dat op zijn prediking helemaal niemand tot geloof kwam, onder alle omstandigheden was zijn bediening een goede reuk van Christus. Dat de een aan die reuk sterft en dat de ander aan diezelfde reuk tot leven komt, was zijn verantwoordelijkheid niet. En ik ben van mening dat je een goed evangelist bent als je de mensen voor een keuze stelt. En hoe de keuze ook uitvalt, of het positief is of negatief, maakt niet uit. De mensen zou voor een keuze gesteld moeten worden. Heb ik eens nagevraagd aan Joshua, die zei, kies dan heden wie gij dienen zult. En dat is maar waar het om gaat. En als een mens tot die keuze komt, hoe die keuze ook uitvalt, heeft er niks mee te maken. Als een mens inderdaad voor die keuze gesteld wordt en een keuze maakt, wel, dat was de bedoeling. En in beide gevallen dus goede reuk van Christus. En omdat men bang is dat mensen een verkeerde keuze maken, wordt dikwijls, ook in de evangelieprediking, de mens niet eens meer voor een keuze geplaatst. Dan wordt die fase gewoon overgeslagen. En worden christelijke leefregels opgelegd als wetten aan ongelovigen. Ik heb kort geleden nog ergens gehoord. Ik zal u niet vertellen waar, deze keer echt niet, hè. Maar je moest geloven in de Heer Jezus en komen tot de 10 geboden en weet je veel wat. En positief denken. Dan weten jullie misschien waar ik het over heb. Maar dat doet er positief denken en dat soort dingen meer. Maar dat is natuurlijk allemaal niet zo. Waar het om gaat is dat men kiest voor de rest van zijn leven wie men zal dienen in de praktijk. En vervolgens zal men zich bewust zijn en blijven in winst. In wiens dienst men staat. En wij als gelovigen zouden maar één zorg hebben, namelijk wat de Heer van ons denkt. Toch? Ja, de Heer ziet ons volmaakt gesteld, natuurlijk. We zijn volmaakt in hem, dat weet ik wel. Maar nou, daarna, in ons praktische leven, leven wij als priesters, dienen we hem, of leven wij naar dus, er is geen andere optie, de vleeselijke begeerlijkheden die nu eenmaal strijdig zijn met de ziel of gewoon de christelijke levenswandel, want daar gaat het om. Want die wandel, de rest van ons leven, die zou zijn tot eer van God. Het is op grond daarvan niet dat wij wedergeboren worden of iets dergelijks, maar het is op grond daarvan dat wij van hem loon, eer, heerlijkheid, kroon, hoe het maar heten mag, zouden ontvangen in de toekomst. En daar gaat het in ons bestaan om. Goed, daar moeten we het bij laten. Want wij, ons vlees begeert eerst koffie, vrees ik. Waarna in de volgende verse gesproken wordt over waaruit die goede werken dan zoal bestaan. En het eerste wat genoemd wordt is in vers 13, zij dan alle menselijke ordening onderdanig. En er staat ook bij wat er onder verstaan moet worden, onder die menselijke ordening. Namelijk, er wordt genoemd de koning, de stadhouderen, degene die hem vertegenwoordigen, betekent dat gewoon. Wij zouden nou zeggen ministers waarschijnlijk. Maakt niet zoveel uit hoe ze heten. Maar het gaat gewoon dus hier in de eerste plaats om de menselijke overheid. Gewoon de regering van het land. En uitspraken van deze strekking vinden wij net zo goed bij de apostel Paulus. Die precies hetzelfde zegt. Want als ik nou even terugblader naar bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 13. Dus dat dacht ik. Dan zouden wij moeten vaststellen dat in de voorgaande hoofdstukken van Romeinen, ik weet niet of u dat zo in één keer kunt volgen als ik het zo snel zeg, maar ik wil het toch wel even gezegd hebben, dat in de voorgaande hoofdstukken van Romeinen, in elk geval 8, 9, 10, 11 en daarna ook het eerste deel van hoofdstuk 12, eveneens uiteengezet is, wel, zonder het woord zelf te gebruiken overigens, dat de gemeente een priesterlijk volk is. Dat wordt niet altijd begrepen, omdat de term daar niet staat, in die hoofdstukken, maar dat is wel degelijk de gedachte, want volgens hoofdstuk 8 zijn wij eerstelingen, mede-eerstgeborenen met Christus, Romeinen 8, hij zou de eersteling zijn onder vele broederen. Het gaat daar het hele hoofdstuk over, dat eerstgeboorterecht en onze toekomstige aanstelling tot zonen op grond van dat eerstgeboorterecht. Waarna volgen weliswaar hoofdstuk 9 tot en met 11, die wij geneigd zijn gemakkelijk weg te redeneren even zo van dat is een soort parenthese in die brief. Maar dat is een beetje een misverstand. Want wat in hoofdstuk 9 tot en met 11 gebeurt, is dat daar uiteengezet wordt hoe dat eerstgeboorterecht wat gegeven was, of wat beloofd was aan het volk Israël, wel degelijk buiten Israël om, althans buiten het Joodse volk om, maar in het algemeen buiten Israël om, wel degelijk terechtkomt bij de gemeente van vandaag. Hetgeen overigens, maar dat staat er ook bij, niks afdoet aan dat dat eerstgeboorterecht ook gegeven zal worden in de toekomst aan Israël. Daar gaat het erom. Wij zeggen meestal, het is een soort, zo'n drie hoofdstukken midden in de Romeinenbrief die een apart onderwerp behandelen, even ertussendoor, over de terzijdestelling van Israël en de positie van de gemeente daarvoor in de plaats. Ik moet u zeggen, voor zover de gemeente of de kerk in de plaats van Israël gekomen is, zouden wij ons eerst moeten afvragen wat voor een plaats dat dan is. En anders weet je nog niks namelijk. Gek, hè, dat vraagt nooit iemand. Welke plaats is het dan? We hadden gepraat over, is de gemeente in de plaats van Israël of niet? En er zijn er die zeggen, ja, de gemeente is in de plaats van Israël en kunnen dat bijbels bewijzen. Hetgeen heel vervelend is, want er zijn er ook die kunnen bewijzen dat de gemeente niet in de plaats is gekomen van Israël. En ze kunnen het ook bijbels bewijzen. Maar dat kan, dat komt gewoon omdat men niet eerst gewoon vraagt, welke plaats is dat dan? Wanneer die plaats namelijk de priesterlijke functie is van het volk, neemt de gemeente, in elk geval in onze dagen, in de toekomst ook, maar daar wil ik het nou niet over hebben, neemt de gemeente in elk geval in onze dagen inderdaad die priesterlijke positie in, want er is maar één volk waarvan God zich bedient en waardoor God zich laat dienen in onze dagen. Dat is niet Israël, maar wel de gemeente, en in die zin neemt de gemeente de plaats van Israël in. Of nog anders gezegd, het voorrecht van de Jood, het nut van de besnijdenis, bestaat uit vele dingen, maar dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Hetgeen niet betekent dat de woorden aan Israël gesproken zijn, hoewel dat waar is, maar dat betekent het daar niet. Dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd, betekent dat God dat woord hen ter hand gesteld heeft, hun handen gevuld heeft, en wie de Bijbel kent weet wat de uitdrukking betekent. Als in de Bijbel ooit iemands handen gevuld worden, dan wordt hij tot priester aangesteld. Zoek hem maar op met een concordantie. Hij heeft hen dat woord toebetrouwd. Dat betekent dat Israël dat woord zou bewaren, beheren, verzorgen, prediken dus, bekendmaken. En dat is de priesterlijke functie. Dat is het priesterlijke werk. En aangezien het woord aan Israël was toebetrouwd, was Israël dus een priesterlijk volk. Moeilijker is het niet. Maar waar Israël zelf het woord afgewezen heeft, kan het om die reden niet langer het priesterlijke ambt vervullen. Hosea 4, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. En dus heeft God een ander volk tot priester aangesteld. In de praktijk is dat de gemeente, en in die zin is de gemeente in de plaats van Israël gekomen. De gemeente waarvan de apostel zegt, de gemeente pilaar en vastigheid der waarheid. En dat betekent ook gewoon dat het woord Gods aan de gemeente is toebetrouwd en die beheert het nu. Met als gevolg dat de gemeente uit de heidenen, of gewoon heidenen, het evangelie dus predikt aan Joden, terwijl het oorspronkelijk was dat de Joden het evangelie zouden prediken aan de heidenen. Zo eenvoudig is dat. En die die verwisseling, die wordt in hoofdstuk 9 tot en met 11 uiteengezet. Het gaat dus wel degelijk om ons eerst geboorterecht uit hoofdstuk 8. Onze priesterlijke functie als gevolg daarvan hoofdstuk 9, 10 en 11 in de plaats van Israël. Wel degelijk. En dan in hoofdstuk 12 wordt er gewoon nog verder gegaan. Namelijk dat wij onze lichamen zouden stellen. 12 vers 1. Tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Want als wij priesters zijn, zouden we ons lichaam ter beschikking stellen voor deze priesterlijke dienst. Waarna in hoofdstuk 12 eerst geschreven wordt over de bijzondere bediening van de verschillende gelovigen. Dat wil zeggen, in Romeinen 12 wordt eerst gesproken over dat al die leden van dat ene lichaam wel degelijk verschillende verantwoordelijkheden, namelijk gaven, hebben. Dus eerst het meer specifieke. En daarna, vanaf vers 9 van Romeinen 12 en zo verder, wordt gesproken over de algemene verantwoordelijkheid die elke gelovige heeft. Omdat hij een lid is van een en hetzelfde lichaam, ongeacht welk lid hij is. Heb je dat? Dus de volgorde is hier net andersom als in Petrus. Petrus spreekt eerst over het algemene. En daarna bespreekt hij alsnog de verschillende gaven namelijk. Romeinen noemt eerst de gaven en daarna het algemene. En het algemene komt tot uitdrukking vanaf Romeinen 12 vers 9. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze, hangt het goede aan. De bekende korte zinnetjes allemaal, die overigens absoluut belangrijk zijn. Maar ja, het zijn nu eenmaal korte zinnetjes waar je zo overheen leest. Maar daarna wordt het meer specifiek in hoofdstuk 13. En dan zegt de apostel, alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, zijn van God geordineerd, et cetera, et cetera. Want de gedachte is dat een gelovige weliswaar vreemdeling en bijwoner is, maar aan de andere kant dat een gelovige eerst deel heeft aan die gemeente van eerstgeborenen, hetgeen in de praktijk betekent dat de gelovigen deel hebben aan de wetgevende, dan wel rechtsprekende vergadering, of hoe het maar heten mag, de volksvertegenwoordiging in het Koninkrijk van Christus. Ja, ik zeg het wat vlug, maar het moet algemeen bekend zijn. Het betekent dat de gemeente heeft nou eenmaal, is nou eenmaal geroepen tot niet alleen de positie van priesters, maar ook tot de positie van koningen. Koningen en priesters. Koninklijk priesterdom, zegt Petrus. Maar tot Mozes wordt gezegd, priesterlijk koninkrijk. Maakt niet uit, allebei is waar. Koningen en priesters horen nou eenmaal bij elkaar. Niet onder de wet, maar daarbuiten en daarna. Altijd. Koningen en priesters. En voordat nou gelovigen verbeelding krijgen en zeggen, wij hebben deel aan de koning en we zullen onze macht eens even uitoefenen hier in de wereld, zegt de apostel, nee, wij zouden ons onderwerpen aan de machten die hier op aarde over ons gesteld zijn. Let op wat hij zegt. Hij zegt niet alle geest, hij zegt alle ziel. Zij de machten over haar gesteld onderworpen. En ziel staat zoals gezegd voor levenswandel. En in de heel breedste betekenis van het woord gewoon de mens. En wij als mensen, levend in het vlees, hier op aarde, zouden ons onderwerpen aan de overheid, want dat is de wil van God. En voor zover wij zouden heersen met hem, en koning zouden zijn met hem, komt dat pas in de toekomst. Goed. En er staat dus niet alle geest, zij de machten over aangesteld onderworpen, want ons denken zou nou juist niet aan de mens, aan menselijk denken of aan de menselijke overheid onderworpen zijn. Begrijp je wel? Maar in onze wandel is dat over het algemeen redelijk goed te doen. Daarna volgt natuurlijk nog een andere opmerking, namelijk dat men goden meer gehoorzaam zou zijn dan mensen. Maar dat betekent bepaald niet dat men zich dus aan die onderwerping aan de menselijke overheid zou onderwerpen. Het is alleen iets wat belangrijker is. Men zou goden meer gehoorzaam zijn. Maar afgezien daarvan, wij zouden naar de mens ons onderwerpen aan die menselijke overheid. Want, en er komt een uitgebreide uiteenzetting in Romeinen 13. Het idee is namelijk dat die regeringen, die overheden over de diverse volkeren, inderdaad wel degelijk naar de wil van God zijn. Je krijgt er ogenblikkelijk altijd discussies over. Want als je al niet discussies krijgt over godsdienst, krijg je toch zeker over politiek. En dit is allebei tegelijk, dus je krijgt meteen een heleboel problemen. Maar het heeft weinig zin om erover te discussiëren. De gedachte is gewoon, is niet dat God, zeker in onze bedeling, is de gedachte niet dat God de uitslag van de verkiezingen bepaalt. Nou, daar kan ik me niet verder op ingaan. Maar dat is nou helemaal niet zo. Wat wel zo is, is dat God de overheid inderdaad als zodanig heeft ingesteld. Dat is een bedeling, een kwestie heeft te maken met wat wij noemen de bedeling van het menselijk bestuur. En dat berust op de verdeling van de mensheid in volkeren door God zelf. En daarmee heeft hij ook inderdaad een overheid over de diverse volkeren aangesteld. Zodat het feit dat volkeren geregeerd worden, dat is inderdaad een goddelijk beginsel. Dat die regeringen er in de praktijk dikwijls ook weinig van terechtbrengen, dat is ook duidelijk. Hoewel je natuurlijk ook de vraag kunt stellen wat eigenlijk het doel is van die regering. En ik denk dat het eerste doel is van de regering feitelijk gewoon dat de samenleving een beetje geregeld in elkaar steekt. Dat denk ik. En als je zegt, maar de overheid moet toch in de eerste plaats Gods woord enzovoort, dan zeg ik, nou, ik dacht altijd dat daar anderen voor waren. Het was meer de priestelijke taak eigenlijk. Maar je mag blij zijn dat we geregeerd worden hier in Nederland, dat de dingen in ieder geval geregeld worden. Dat ze niet zo geregeld worden zoals wij het liever zouden hebben. Wij zouden bijvoorbeeld liever links rijden in plaats van rechts. Nee, en ik noem maar wat, weet je wel. Ja, dat is nou eenmaal zo. We hebben soms andere meningen daarover, maar vooruit. Ik zeg altijd, om het einde aan het probleem te maken, ik zeg altijd, we mogen blij zijn met een overheid die ons voldoende ruimte geeft om betrekkelijk ongehinderd God te dienen zoals wij menen dat dat moet. En als daarnaast de maatschappelijke omstandigheden ook redelijk goed geregeld zijn, dan hebben we geen reden tot klagen. Als we daarna moeilijk gaan doen en zeggen, waar blijft onze Nederlandse cultuur enzovoort, en wat is er van onze christelijk West-Europa terechtgekomen enzovoort, dan wordt het weer wat anders. Hè? Maar laat ik u dan dit zeggen, waar het naartoe moet, vragen wij ons dan af. U weet wel, waar moet het naartoe? Dat weten wij heel goed. Wij met z'n allen, alle gelovigen, gaan nou eenmaal straks toch weg, dus wat we achterlaten is per definitie een puinhoop. Daar gaat het sowieso naartoe. En of het nou wat vroeger of wat later een puinhoop wordt, ik denk niet dat dat een fundamenteel verschil maakt. Heb je dat? Er zijn landen genoeg waarin men er wat moeilijker over zou doen, omdat daar die vrijheid niet is. De vrijheid om God te dienen. De vrijheid om te denken wat men wil. Geestelijke vrijheid. Gewetensvrijheid. Daar heb ik uit de 80-jarige oorlog over gehouden. Gewetensvrijheid enzovoorts. En daarmee ook vrijheid om God te dienen op je eigen wijze. Ik moet u zeggen dat wat dat betreft de laatste decennia, en misschien zelfs de laatste even, maar in ieder geval de laatste decennia, ons heel wat meer ruimte geschonken hebben. Want het is nog niet zo gek lang geleden. Dat was voor mijn tijd, geloof ik. Dus dat kan nooit lang geleden zijn, zuster. Maar het is nog niet zo gek lang geleden dat de politie eraan te pas kwam om mensen een kerkgebouw uit te jagen. En om een bijeenkomst als deze, zoals wij nu hier hebben, inderdaad op te breken. Hoor. Er komt gewoon de politie binnen. Dat is allemaal geweest. Ik weet er gelukkig niet zoveel van, maar dat hebben we hier in Nederland meegemaakt. En niet zo gek lang terug. Met andere woorden, we kunnen klagen dat er over de grote tolerantie die er in onze maatschappij langzamerhand heerst. En we vinden dat de overheid er te weinig aan doet. Dat denkt dat dat ook zo is. Maar het neemt niet weg dat wij daar mooi belang bij hebben. Want daardoor hebben wij ook al onze vrijheid om er onze eigen vreemde Bijbelse ideeën op na te houden en daaruit te leven. Hè? Nee, zeg maar zo lang Mohammedanen hier hun werk kunnen doen, moskeeën kunnen stichten en hun scholen kunnen oprichten, kunnen wij dat ook. Nou ja, wij doen het niet, maar misschien dat daar dan wat mis is, maar die vrijheid hebben we wel. Toch? Dat is diezelfde vrijheid, hoor, vergis u niet, het is volstrekt dezelfde. En hoe meer beperkingen aan anderen worden opgelegd, hoe meer beperkingen aan ons worden opgelegd. En als je het vergelijkt met ons buitenland, en we hebben nogal veel buitenland, als je het vergelijkt met ons buitenland, dan zijn we in Nederland nog niet zo slecht af. Maar als Nederlander vraag ik me natuurlijk ook af, niet als christen, als Nederlander vraag ik me ook af waar het met Nederland naartoe moet. Maar dat is een beetje een domme vraag natuurlijk. Want zoals gezegd, wat moet er van Nederland terechtkomen na de opname van de gemeente? Toch? En als je die vraag alleen maar stelt, dan ben je van het probleem af. Dan hoef je er verder niet over na te denken. Laten wij de Heer dienen. In de vrijheid die we hebben. En voor zover dat mogelijk is, inderdaad ons onderwerpen aan die overheid. Dat is wat hier staat. En dat is niet alleen wat de schrift ons zegt. Er staat bij, hier in Romeinen 13. Maar ook, dacht ik, in 1 Petrus 2. Dat de Heer dat wil. In Romeinen 13 uitgebreid, vanwege die overheid die God nou eenmaal heeft ingesteld. En in 1 Petrus 2 staat er: zij dan alle menselijke ordening onderdanig, let vooral op alle. En let ook op menselijk, natuurlijk is het menselijk, nou hè. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Ter wille van de Heer. En dat is niks nieuws wat ik nu zeg, want het is uit de geschiedenis algemeen bekend dat de christenen in de loop der eeuwen inderdaad loyale burgers waren. Dat niet alleen, ook loyale werknemers trouwens. Omdat ze onderdanig waren. En daarmee waren ze niet bruikbaar voor al die krachten die probeerden van alles tot ontwikkeling of tot verandering te brengen in de samenleving. En dat werd hun niet altijd in dank afgenomen. Zo is het natuurlijk wel. Maar wij zijn hier niet om de samenleving te veranderen of om een goede bijdrage te leveren aan de samenleving of wat dan ook. Dus een volstrekte bijzaak. Wij zouden de overheid onderdanig zijn. Dan hebben we daar tenminste geen problemen mee. Want dat is wat Romeinen 13 er feitelijk van zegt. Hebben we daar tenminste geen problemen mee en kunnen wij onze aandacht en zelfs onze strijd voeren, niet in de samenleving als zodanig, maar gewoon voor het werk des Heren. Strijd, de goede strijd, die des geloofs. Dat is wat 1 Petrus ook zegt. En nou, ik dat het toch over heb, mag ik natuurlijk Titus ook wel even noemen. Dat wil zeggen, Paulus in zijn brief aan Titus. Titus 3, vers 1. Vermaan hen, de gelovigen, opdracht aan Titus dus, vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. Sommigen lezen meteen verder, dat doe ik liever niet, want in de volgende zin staat dat zij hun gehoorzaam zijn. Ik moet meteen zeggen dat dat er niet staat, hè. Als u Statenvertaling hebt, kunt u dat zien. Dat schuingedrukte woordje moet je doorstrepen en dat maakt hier een groot verschil. Er staat namelijk dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, wil zeggen onderworpen, en dus een positie innemen die ze moeten innemen. Lager dan de overheid. Daarna staat er dat zij gehoorzaam zijn, maar niet zozeer gehoorzaam aan de overheid, want dat is nou net het punt. Gehoorzamen aan de overheid is lang niet altijd mogelijk, mede omdat men goden meer gehoorzaam moet zijn dan mensen. Maar onderdanig zijn aan de overheid is wel altijd mogelijk. Voorbeeld. Stel nou dat bijvoorbeeld de overheid ons verbiedt om in de Bijbel te lezen, ik noem maar wat, hè, of zo, of om te bidden, komt in de Bijbel ook nog eens voor, dan doen wij dat ongetwijfeld toch. En dat betekent dat als diezelfde overheid ons vervolgens oppakt en in de gevangenis gooit, dan protesteren wij niet. Dan zijn wij onderdanig, echter niet gehoorzaam. Wij erkennen de overtreding, maar we hebben reden om die overtreding te begaan, maar niet meer, wij erkennen de overtreding en dragen er de gevolgen van. Dat is betrekkelijk zwart-wit gesteld, maar niettemin, dat is wat de schrift ervan leert. En in 1 Petrus blijkt dat ook, want in de rest van 1 Petrus 2 staat ook zoiets, hè. Dan wordt de Heer Jezus ons als voorbeeld gesteld, waarvan gezegd wordt, die als hij gescholden werd, vers 23, niet wederschold. Die als hij leed, niet dreigde. Enzovoorts. Hij protesteerde niet. Hij werd gevangen genomen op valse beschuldigingen en hij deed zijn mond niet open. Hij verdedigde zich zelfs niet. Nou, dat is waar het over gaat. Dat is misschien extreem, niettemin is het volstrekt bijbels. Daarna is het natuurlijk zo dat in de praktijk de dingen toch niet zo rechtlijnig en eenvoudig liggen als ik ze nu vertel. En dat vind ik leuk hoor, want dat betekent dat u onder omstandigheden inderdaad aan mijn rechtlijnige adviezen nu toch niks hebt. U zult toch uw eigen beslissing moeten nemen, uw eigen verantwoordelijkheid moeten dragen, uw eigen afweging moeten maken, zal ik wel, zal ik niet, enzovoorts. En dat geldt voor ieder van ons, zo hoort het ook. Wij leven niet onder de wet die ons zegt dat we als kinderen gods de overheid onderdanig moeten zijn en dat soort dingen meer. Zo van, dit zijn de voorschriften, daar moet je aan houden. Nee, zo ziet het er ongeveer uit. Dit is de bedoeling, hierna zouden wij streven, maar in de praktijk moeten we de verantwoordelijkheid dragen voor alles wat wij doen. Zo is het nou eenmaal.
Ja. Ja. Even naar het gehoorzaam zijn van Titus 3.
Ja.
Het eerste vers staat gehoorzaamheid en dat staat tegenover het derde vers, waar staat dat ook wij waren eertijds onwijs ongehoorzaam, ja. Maar dat is ongehoorzaam aan de goddelijke ordinatie.
Ja, goed dat je mij even terecht wijst, want ik dwaalde alweer af. Ik heb alleen gezegd wat er niet staat. Er staat dus niet in Titus 3 vers 1 dat gelovigen gehoorzaam zouden zijn aan de overheid. Het is namelijk niet zo, we zouden onderdanig zijn. En onze positie kennen als geplaatst onder de overheid en daaruit leven. Waarna de vraag is wat de term dan wel betekent. Nou, heel eenvoudig. Als er staat dat zij gehoorzaam zijn, dan zou zonder meer duidelijk moeten zijn dat het gaat om gehoorzaamheid aan God. Alleen daarvan kan dat zo zonder meer gezegd worden. Wij zouden gehoorzaam zijn aan God. En God is meer gehoorzaam dan bijvoorbeeld de overheid. Natuurlijk kun je dan zeggen, ja, maar als je dat toch zo leest, overheden, machten, onderdanig en gehoorzaam zijn, dan denk je toch, het is gehoorzaamheid aan overheden en machten. Dan zeg je, dat kan wel wezen, maar als je dezelfde zin vergelijkt met wat verder volgt, dan kom je wel op een ander idee.
De nieuwe vertaling zegt, gehoorzaam dat alle boeken zijn bereisd.
Precies. Dus niet gehoorzaam aan de overheid, maar gewoon dat zij gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Is dat goed werk wat de overheid heeft voorbereid? Nee, wat God heeft voorbereid. En het bereid zijn tot alle goed werk heeft alles van doen met gehoorzaamheid aan het woord Gods. Naar hem luisteren dus. Wat de aardse omstandigheden betreft, wij zouden onderdanig zijn. En dus niet strijden tegen de overheid, maar ons daarin schikken. En aan de andere kant hebben wij dan de gelegenheid om inderdaad gehoorzaam te zijn. Dat gaat veel hoger. En dus ook inderdaad zouden wij bereid zijn tot alle goed werk. En ook via dat goede werk zouden we weer terechtkomen in 1 Petrus 2. Dus hè, bereid zijn tot alle goed werk. Want juist daar waar wij in de samenleving als zodanig loyaal zijn en onze ondergeschikte positie innemen, daar krijgen wij onze rust en vrijheid om inderdaad God te dienen. Dat is waar het om gaat. En we zouden problemen in de maatschappij zoveel mogelijk moeten vermijden. Want ja, we hebben toch geen recht in deze wereld. Maakt dus verder niks uit. En dus onderwerping en daarbij laten. Goden gehoorzaam zijn. Bereid zijn tot alle goed werk. Leuk hè. Als je nou je toch bent. De bereidheid tot alle goed werk veronderstelt inderdaad dat die goede werken voorbereid zijn door of bepaald worden door iemand anders. Wij zouden alleen bereid zijn ze te doen. Er staat niet doet alle goed werk. Er staat wees bereid om alle goed werk te doen. En het hele verhaal begint dus gewoon met dat we ons ter beschikking stellen in deze priesterlijke dienst. En hij zal ons zijn werken laten doen. En we zouden ook niet aarzelen ze dan inderdaad te doen. Ja. Terug naar 1 Petrus 2. Vers 13 zei dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Een term die nog eens voorkomt tussen dit soort uitspraken. Ook in andere plaatsen natuurlijk. Zij zijn alle menselijke ordening onderdanig, niet ter wille van de maatschappij, maar om des Heren wil. Als navolgers van hem, zoals later in het hoofdstuk gezegd wordt. Want de tijd van heersen is er nog niet. En was er ook nog niet in de dagen van de Heer Jezus.
de naam des Heren wijst dat eigenlijk al terug naar de instelling van de goddelijke ordinatie voor over zeg maar, het menselijk bestuur.
Ongetwijfeld. Ongetwijfeld, ja.
Anders zou dat de naam van Christus misschien gebruikt zijn, maar hier gaat het eigenlijk terug.
Ja, ja, als je het zo leest in elk geval. Ja. Maar het gaat inderdaad terug naar de inzetting van de menselijke overheid. Als zodanig. En zoals gezegd, dat we niet altijd kunnen instemmen met wat de overheid doet. Het wordt ons ook niet gevraagd. Naar Bijbelse begrippen bestaat trouwens iets als democratie sowieso niet. Dat weet u toch, hè? Dat is tegenwoordig volstrekt geïdealiseerd. Die democratische beginselen. Maar democratie is absoluut niet bijbels. Dat was maar alleen omdat dan de meerderheid zijn zin krijgt. En de meerderheid is per definitie altijd een ongelovige meerderheid. Want gelovigen zijn per definitie in de Bijbel altijd een gelovig overblijfsel. En dus een minderheid.
Je vader zei altijd, er zit een demon in.
Maar dat moet ik hem onthouden. Die heb ik nooit gehoord van hem. Heb ik nooit, ik heb ook nooit dergelijke dingen trouwens horen zeggen, dus ik ben verbaasd. Maar democratie is niet bijbels. Integendeel, monarchie wel. Dus koningschap en zo zijn bijbelse beginselen. En theocratie natuurlijk al helemaal. God als koning, vanzelfsprekend. Maar democratie, als je dat zo letterlijk mogelijk neemt, is het zelfs de omgekeerde wereld. Begrijp je me goed? Ik denk dat in de praktijk democratie in deze zondige wereld toch over het algemeen wel het beste wijst van wat er zoal is. Waarbij monarchie niet hoeft uitgesloten te worden. Maar er is nou eenmaal zo, maar te denken dat het bijbels is, is een misverstand. Het is zelfs de omgekeerde wereld, want democratie veronderstelt dat het volk regeert. En dan vraag ik altijd waarover? Over de koning zeker dan. Hoezo? Het volk regeert over de regering? Dat kan niet. Is het volk de regering? Ik moet er niet aan denken. Nou, enzovoorts. Hè. Ik bedoel, dat is een volstrekt onzinnig begrip, eigenlijk. Dat we, je dan zegt, we hebben een kiessysteem waarbij, of een kiesstelsel waarbij de machthebbers gekozen worden, zeg ik, oké, als je dat een democratie wil noemen, dan ben ik akkoord met het woord, maar als je het woord zelf neemt, betekent gewoon de macht aan het volk. Dan moet je in Rusland maar eens navragen waar dat toe leidt.
Ja, ja.
In Frankrijk kun je het ook nog navragen, ja.